Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Menkveld uit Giezenburg zal voorgaan. De organist is vanavond Ilko van Vliet. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar de familie van Vlis. Benoeming van ambtsdragers. In de kerkenraadsvergadering van 12 maart zijn op grond van de door de gemeente ingediende namen Eduard de Kleine, benoemd tot ouderling, kerkvoogd, ouderling kerkvoogd, Hans Vossers en G. van Lonkhuizen tot ouderling. Eduard, Hans en G. hebben tot en met zaterdag 11 april de tijd om hun besluit kenbaar te maken. Wij wensen hen wijsheid en Gods zegen toe bij het nemen van de beslissing en we vragen u als gemeenteleden ook om hen heen te staan en mee te bidden voor die beslissing. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van de stichting SOS Zeevarende, die geestelijke verzorging biedt aan zeevarenden aan boord of in het zeemanshuis De Veste. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecten van harte aanbevolen. Dan gaan we staande zingen als het intochtslied Psalm 68, vers 3 en 10 uit de Oude Berijming. We wensen u allen hier, die meeluisteren, nu of later een gezegende dienst toe.
worden wij stil voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij met u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 118, het eerste en elfde vers. Dan beleiden wij ook deze avond ons geloof, het geloof van alle tijden en alle plaatsen, zoals samengevat in de geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen wij Psalm 84, het derde en zesde vers. Psalm 84 naar de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven neergedaald te hellen. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, des Almachtigen Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Machtige Vader in de hemel, wat een voorrecht om die woorden te zingen. Zalig die op u bouwt, zalig die zich geheel aan u toevertrouwt. Dank u wel, hemelse Vader, dat er veiligheid is, dat er zekerheid is, dat er rust en troost is als we ons overgeven aan u. Als we uit u putten voor ons leven. We bidden u, hemelse Vader, geef uw zegen over deze dienst, over dit samen zijn, over een ieder die hier in de kerk aanwezig is, over een ieder die thuis meeluistert omdat ze niet konden komen. Geef uw zegen over het woord dat zal klinken. Kom met uw Heilige Geest en werk in onze harten dat we ons door u laten vermanen, maar ook door u laten vertroosten en bemoedigen. Breng ons tot het belijden van onze schuld en tot het aanvaarden van uw vergeving. Werk zo in deze dienst. Werk hier in ons midden. Op deze plek waar uw gemeente samenkomt en op zoveel andere plaatsen, dichterbij of verder weg. Bouw uw kerk. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanavond uit het Nieuwe Testament en dat doen we uit het Evangelie van Lucas. En dan lezen wij Lucas 4, vers 16 tot 30. Lucas 4, vanaf het 16e vers. En hij, Jezus, kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en naar de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zij zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees uzelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in die dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er een grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En zij stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Wij zingen in voorbereiding op de preek uit de bundel Op toonhoogte, lied 114. Hij kwam bij ons heel gewoon.
Thank you.
Na de preek zingen we gezang 117, het eerste, derde en zevende vers. Gezang 117, na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik begin met een vraag. Wees niet bang, u hoeft geen antwoord te geven. Maar de vraag is deze. Bent u, ben jij, een beetje een dorpsmens? Zo iemand die eigenlijk gewoon heel gelukkig is, in zijn eigen dorpje, die er ook blij mee is, dat zijn eigen dorpje niet al te groot is, die er niet aan moet denken om op een goede dag in Rotterdam te moeten wonen tussen al die mensen en al die drukte, in al die kleine straatjes met die kleine tuintjes. Ik weet het niet van u, maar ik wel. Ik heb voor de studie wel wat in steden gewoond, maar ik ben opgegroeid in kleine dorpjes, wat verhuisd over en weer, maar gewoon goede kleine dorpjes. Dorpjes zo klein dat meestal, als wij er kwamen wonen, ging de buurt super net ongeveer failliet. Zo klein, dat was heel klein, ja. En als u een beetje dorpsmens bent, en ik ken heteren niet goed, maar ik twijfel er niet aan dat het voor heteren net zo geldt, dan kent u ook een beetje die dorpstrots. Toch? Die dingetjes die net voor jouw dorp typerend zijn, die jouw dorp uniek en belangrijk maken. Ik heb zelf bijvoorbeeld een tijdje in Wanneperveen gewoond. Wie kent het niet? Vlak naast Giethoorn, iets bekend. Wanneperveen. En in Wanneperveen waren wij apentrots, want uit Wanneperveen kwam de wereldberoemde, woonde daar nog steeds, woont daar vandaag nog steeds, Angelique Hoorn. En ik zie je kijken, natuurlijk Angelique. Ja, want Angelique Hoorn was bij de Olympische Spelen in Peking nog meegeweest voor de paardensport. Wat Ankie van Gunsteren was voor, ik vergeet het steeds, Ankie van Gunsteren deed denk ik dressuur, zeg ik dat goed? En zij deed springsport. Verder was het niet zo succesvol, ze mocht niet terugkomen. Maar wij, als Venigers, waren aan. We hadden tijdens de feestweek een hele straat gewijd aan Angelique Zet Wanneperveen op de kaart. En dat is een beetje die dorpstrots, toch? Nou, en waarom begin ik daarover? Omdat het mooie van de preek van vanavond is, als je dat een beetje kent, dat dorpsgevoel, dan gaat het makkelijker voor je zijn om dit Bijbelgedeelte te begrijpen. Want hier gebeurt dat ook. Nazareth bestaat nog steeds. Als je er nu heen gaat, wonen er 60.000, 70.000 mensen. Ik noem dat een stad. Het is niet iedereen die er woont misschien, maar ik wel. Maar in de tijd van Jezus was Nazareth met recht een klein dorp. Een klein, onbetekenend dorp. Sterker nog, Nazareth was een beetje het oude Pekela van Israël. Dat onderaan de goede lijstjes en bovenaan de verkeerde lijstjes. Zo'n dorp. Dat weten we, omdat als Nathanael op een gegeven moment de Heer Jezus leert kennen. Filippus leert de Heer Jezus kennen en die rent naar zijn vriend Nathanael. En die zegt, ik heb hem ontmoet, ik heb hem gezien, de Messias. Hij komt uit Nazareth. Dan is de kurkdroge reactie van Nathanael, kan er iets goeds uit Nazareth komen? En dat was de reputatie van Nazareth. En dan kun je je voorstellen wat er binnen zo'n dorp gebeurt als Jezus, hun Jezus, begint aan zijn bediening, aan zijn werk. Als hij rondgaat door Galilea en als hij naam begint te maken, als hij steeds populairder wordt, als hij wonderen doet, als er grote mensenmassa's om hem afkomen. Reken maar dat iedereen in Nazareth het erover had. En de leeftijdsgenoten van Jezus zeiden, ja, ik heb nog met hem geknikkerd. En de oudere mensen zeiden, ik heb zijn opa nog gekend. Nou, weet je, zo dat. Zo ging dat natuurlijk. Dus op het moment dat Jezus terugkomt in Nazareth, naar zijn eerste tocht door Galilea, en gaat spreken in de synagoge, reken maar dat de synagoge op die zaterdagmorgen rampenstampers vol zat. Daar kon niemand meer bij. Iedereen wilde de nieuwe trots van hun dorp zien en horen. En dan gaan we gewoon het Bijbelverhaal lezen en kijken wat er gebeurt. Dus ik zei, het begint met, en Jezus kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. Ik hoef een kerst niet uit te leggen, Jezus is geboren in Bethlehem, gevlucht naar Egypte, teruggegaan naar Nazareth. Hij is opgegroeid in Nazareth. En dan staat er, en hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Dan moet ik eerlijk zeggen, dit heeft met de hele preek verder niks te maken, maar ik vind het wel belangrijk om even te benoemen. We leven in een tijd dat meer en meer mensen niet meer lijken te begrijpen waarom je naar de kerk zou gaan. Laat staan waarom je elke week zou gaan of zelfs twee keer op een zondag zou gaan. En mensen zeggen tegen mij, nee, maar ik geloof wel in God, maar in de kerk, het helpt mij veel meer om gewoon even op mezelf en christelijke muziek te luisteren of een wandeling door de natuur, dan voel ik me veel meer verbonden met God. Ik heb toch niet de kerk nodig om gelovig te zijn? En dat is waar. De kerk garandeert geen redding. De kerk maakt je geen christen. Maar als er nou één doorslaggevend argument is om naar de kerk te gaan, is het wel dit argument. Jezus ging en hij ging elke week. Jezus sloeg nooit over. En reken maar dat Jezus zich meer verbonden voelde met de Vader in de stilte als hij één op één tot hem sprak dan in de synagoge. Reken maar dat Jezus de synagoge niet nodig had voor zijn eigen spiritualiteit of zijn geestelijk leven. Maar hij ging en hij ging altijd. En de opdracht voor ons leven is heel eenvoudig. Jezus na te volgen. Ook hier. En er staat nog een belangrijk woordje in de zin. Gewoonte. Jezus ging naar zijn gewoonte. Er zijn dingen in het leven, daar moet je voor kiezen of daar moet je tegen kiezen. En er zijn ook dingen, daar moet je vooral geen keuze over maken. Kies niet om naar de kerk te gaan. Ga vooral. En dat bedoel ik zo. Als jij zondagochtend wakker wordt of zondagmiddag, zo net na het eten, bij jezelf denkt, ga ik vanavond? Ga ik vanochtend? Dan zul je zien, er is altijd wat. De ene keer ligt je bed te lekker en de andere keer is het weer te slecht. De volgende keer ben je gewoon heel moe en de volgende keer heb je een drukke week voor de boeg. Dan weer een keer komt mengveld preken. Nou, die kun je wel missen. Noem maar op. Naar de kerk gaan mag iets heel gewoons, iets heel vanzelfsprekends zijn. 'S Ochtends, je wordt wakker, je poetst je tanden, je trekt je kleren aan, je eet je ontbijt. Je gaat naar de kerk. In dat proces zitten geen keuzes. Dat is wat je doet en dat is wat je altijd doet. Ga naar de kerk. En ga uit goede gewoonte. Niks meer te preken te maken. We gaan verder. Jezus staat op om te lezen. De synagoge was wat anders georganiseerd dan de kerk. Er waren rabbies die rondreisden. En als die te gast waren, was het heel gebruikelijk dat die ook het woord kregen. Dus Jezus als rondreizend rabbi krijgt het woord. Hij staat op en hij krijgt een boekrol aangereikt. De synagoge volgde een leesrooster. Jezus kon niet kiezen wat hij ging lezen. Hij kreeg gewoon Jesaja. En dan rolt Jezus door die boekrol en dan gaat hij lezen. En dan staat er, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Jesaja 40. Eerste twee versen. 40, 60, moet goed zijn. Prachtige versen. Toch? Wat een machtige belofte leest de Heer Jezus hiervoor. Er is wel één opvallend dingetje, dat kun je in het Nieuwe Testament niet zien. Jezus stopt halverwege de zin met lezen. Als je Jesaja erbij zou pakken, en dat hoeft nu niet, dan zou je zien dat Jesaja 60 vers 2 eindigt zo, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Punt. Hier stopt Jezus. Maar de zin gaat verder, want de zin eindigt. En de dag van de wraak van onze God. Dat klinkt weer heel anders. Is Jezus nou een soort goed nieuws prediker die gewoon de negatieve stukjes uit de Bijbel een beetje wegmoffelt? Denk ik niet. In de profeten, en zeker in de profeet Jesaja, wordt er vaak geprofeteerd en vooruitgekeken naar de Messias. Maar dan zie je dat de komst van de Heer Jezus en de wederkomst van de Heer Jezus soort door elkaar lopen. De ene keer gaat het over de laatste dag van de geschiedenis. En de andere keer gaat het over de lijdende knecht. En je zou kunnen zeggen, wat Jezus hier in Jesaja 60 doet is, hij trekt het weer uit elkaar. Hij wil nu iets zeggen over dat eerste deel. Dat gaat over zijn bediening op aarde. Dat gaat over waarom hij gekomen is. De dag van de wraak van onze God komt ook wel degelijk. De dag van het oordeel. De dag dat we allemaal voor zijn troon komen. Maar dat is niet deze dag. Nou, Jezus heeft het gelezen. Hij geeft het boek terug. En dan gaat hij zitten. Nogmaals, de synagoge was wat anders. De gemeente staat. En de rabbi, de prediker, staat voor de schriftlezing en gaat zitten om te preken. Leek mij best een aardig idee, maar ik heb in Gieselburg de handen niet op elkaar gekregen. Jezus gaat zitten en dan begint hij te preken en je kunt de speld horen vallen. Iedereen wil weten wat er nu komt en Jezus houdt de meest korte, meest krachtige preek denkbaar. Jezus houdt de preek die niemand anders kan houden behalve hij zelf. Jezus zegt, vandaag zijn deze woorden waar geworden. Ze zijn in vervulling gegaan. Deze hoopvolle belofte van de profeet Jesaja, die al 6 eeuwen lang zijn gelezen door dat volk Israël, smachtend en biddend om God, of die alstublieft die woorden zou vervullen. Het volk Israël in verdrukking en in pijn uitziend naar bevrijding en verlichting, naar de vervulling die hier beschreven staat. En reken maar dat Jesaja 60 ook in de tijd van Jezus gelezen werd. Een tijd dat Israël verdrukt werd door de Romeinen. Een tijd van geweld, van onveiligheid en van armoede. En Jezus zegt, deze woorden die jullie nu horen, deze beloften uit Jesaja zijn vandaag in vervulling gegaan. Ik kom ze vervullen. Wat een voorrecht. Om daar in de synagoge te staan. Maar ik zeg erbij, wat een voorrecht voor iedereen die na die tijd leeft. Wat een voorrecht om te leven in de wereld waarin Jesaja 60 in vervulling is gegaan. En misschien leest u dan die woorden en denkt u, nou, maar er zijn nog best wat gevangenen en nog best wat gebroken harten en ik zie ze ook wel in mijn eigen leven. Hoe zit dat dan? En dat is ook zo. Er staat nog een vrederijk te wachten en dat is nog niet uitgebroken. Maar weet je wat de apostel Paulus schrijft? De apostel Paulus die schrijft koningen en profeten. Uit dat hele Oude Testament. Ze hebben ernaar verlangd, ze hebben ernaar gesmacht. Om een glimp te zien van Gods uitstaande belofte. Om iets te zien, iets mee te krijgen van het heilige werk dat God dat zou gaan doen. En ze hebben het niet gezien. Maar nu voor jullie is het volledig openbaar geworden. Hey, je zou eraan kunnen wennen, maar wat is het een voorrecht om te leven in de tijd dat je dat hele Nieuwe Testament gewoon op je nachtkastje kunt hebben liggen. Wat is het een voorrecht dat je week aan week en keer op keer kunt horen van Gods grote reddingsplan. Dat we het gewoon weten. Dat we weten dat God zijn zoon ging zenden. Dat we weten dat hij alle zonden op zich genomen heeft en gedragen heeft. En dat er niets is dat we kunnen doen, niets is wat we kunnen laten, waarmee we niet op onze knieën bij de Heere kunnen komen om vergeving daarvoor te ontvangen. Wat een voorrecht. Dat wij leven in de wereld waarin deze woorden in vervulling zijn gegaan. Nou, dat vonden de mensen uit Nazareth ook. Dat lezen. Ze betuigden hun instemming. Ze verwonderden zich over de woorden van genade. En, heb je weer een beetje die dorpspraat? Ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Dat is ook echt dorps, hè? Dat is er toch eentje van, jawel, want zijn buurvrouw, daar heb ik nog naast. Nee, dat. Er zit wel iets onder. Iets van, ze maken Jezus wel heel erg van henzelf. Het is onze Jezus, gewoon de Jezus, die ik nog heb leren lezen en schrijven. En ook nog wel iets dat je zegt, het is nou precies niet waar. Toch? Het is precies niet waar. Als ze hadden gezegd, is dit niet de zoon van Maria? Hadden wij allemaal gezegd, ja dat klopt. Het is de zoon van Maria. Maar de Heer Jezus is nou precies niet de zoon van Jozef. Het is de zoon van God. In die uitspraak klinkt dus nog iets meer door. Iets waarin ze Jezus misschien ook wel een beetje menselijk houden. Iets dat Jezus misschien ook proeft, want Jezus begint nu aan het tweede deel van zijn preek. En zo warm en hartelijk en uitnodigend als het eerste deel van de preek was, zo hard en fel is het tweede deel. Jezus, en misschien ziet hij het gewoon als hij al die mensen die kent uit zijn dorp ziet in de synagoge. En misschien weet hij het ook wel. Omdat de Heilige Geest het hem ingeeft. Maar Jezus zegt, nu zeggen jullie natuurlijk, de preek is geweest, nu de wonderen. U zult wel zeggen, zegt Jezus, dokter, genees uzelf. Dokter, genees uzelf. Al die dingen die je op andere dorpen hebt gedaan, al die dingen die in de buurt zijn gebeurd, dan toch zeker ook in je eigen stad hier. Dan toch zeker ook in Nazareth. En vandaag de dag zou ik misschien zeggen, eigen volk eerst. Toch? Dan toch tenminste hopen dat je je beste wonderen bewaard hebt voor Nazareth. Dokter, genees uzelf. Ik weet niet of u dat ook heeft, maar ik hoor die woorden van die voorbijgangers aan het kruis er een beetje in. Die mensen die langs het kruis lopen en die zeggen, anderen heeft hij gered. Maar zichzelf kan hij niet redden. Dokter, genees uzelf. En dan begint Jezus eigenlijk in reactie daarop het tweede deel van zijn preek. En het tweede deel van zijn preek is heftig. Het tweede deel van zijn preek zegt, ten diepste accepteren jullie mij niet om wie ik ben. Jullie wijzen mij uiteindelijk ten diepste af. En als je scherp leest, zou je kunnen zeggen, de preek zegt, en God wijst jullie af. Want Jezus gebruikt twee voorbeelden uit het Oude Testament. Hij zegt, er waren zat weduwen in Israël. En zeker in de tijd van de hongersnood. Er zijn weduwen in Israël overleden. Maar de profeet Elia werd niet naar een van die weduwen in Israël gestuurd, maar naar een weduwe in Zarfat. Bij Sidon. Een buitenlander. En die werd door het wonder van het kruikje dat niet leeg raakte en het meel dat niet opraakte gered. En de weduwe van Israël niet. En, zei Jezus, er waren zat melaatsen in Israël. Genoeg. En geen van hen werd genezen, maar wel Naaman. De Syriër. Die buitenlander. U weet wel, van dat 7 keer wassen in de rivier. En Jezus zegt dat. En die mensen in de synagoge die zojuist nog hebben staan knikken en elkaar porren en lachen, die worden woest. Nou, ik preek al een paar jaar en ik weet wat het is als mensen boos zijn op je preek. En ik weet wat het is als mensen blij zijn met je preek. Maar als je dit losmaakt met een preek, dan kan ik wel vertellen, er kan een goede, kan een slechte preek zijn, maar in afval als het raakt. Dan raak je iets heel diep in ons hart, in ons ziel. De mensen worden woest. Dusdanig woest dat ze Jezus van zijn stoel aftrekken, de synagoge uitslepen en Nazareth op die berg, helemaal die berg oplopen naar het hoogste puntje van die berg met de Heer Jezus. Het is alsof, Alsof die hele tocht naar boven de mensen nog de kans krijgen om zichzelf te bedenken wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Waar ze mee bezig zijn. Alsof ze de hele weg naar boven nog de kans hebben om berouw te krijgen van wat ze nu doen om zich te bekeren. Maar ze gaan door en ze gaan door tot het bovenste puntje van die berg. Er hoeft niks meer te gebeuren dan dat allerlaatste zetje dat hem naar beneden zou duwen. Ze gaan door tot het punt dat je moet zeggen, deze inwoners van Nazareth hadden, als het aan hun lag, niets anders gedaan dan wat uiteindelijk aan het kruis gedaan is. Maar Jezus' tijd is nog niet gekomen. En er staat niet bij wat er gebeurde. Er staat alleen maar, Jezus draaide zich om en hij liep dwars tussen de menigte door weg. Er moet in dat moment opeens iets zichtbaar zijn geweest dat dit inderdaad niet de zoon van Jozef is, maar de zoon van de Almachtige God. En opnieuw, als we toeleven naar Pasen, ik denk naar Gethsemane. Aan die groep soldaten die komt en die zeggen, wij zoeken Jezus. En dat Jezus zegt, ik ben het. En dat ze allemaal achterover vallen. Zoiets. Iets van zijn goddelijke heerlijkheid en geen mens raakt hem aan en Jezus verlaat zijn geboortedorp. Ik heb hierover nagedacht, over wat dat is dat deze mensen zo boos worden. Zo blind van woede. En wat de waarschuwing daarin is. Misschien ook wel voor ons. Wat gebeurt hier? Deze mensen hadden iets van het gevoel van, wij hebben recht op Jezus. Iets van, hij is van ons. Iets van, Jezus is ons ook wel wat verschuldigd. Wij zijn toch zijn doopje. Iets van, nou, hoogmoed, eigen rechtvaardigheid. Het gevoel van ergens recht op te hebben, ergens aanspraak te hebben. Als je oog in oog komt met de Zoon van de levende God. Dat gevoel. En daarvan zegt Jezus, zo werkt het dus precies niet. Ik kom niet voor mensen die denken het te verdienen. Nou, heteren is geen Nazareth. Dat snap ik ook wel. Veel mooier. Maar toch denk ik dat misschien wel, nou, voor ons, gewoon voor ons als leden van de kerk die toch ook wel een paar eeuwen zo meegaat. Voor ons als mensen die hier in de kerk zitten, wetend dat het voorgeslacht en het voorgeslacht daarvoor hier ook zo zat. Misschien ligt dat voor ons ook wel op de loer. Gewoon als denkvraag. Het kan natuurlijk niet, want de eerstvolgende keer dat Jezus komt, zal elke knie zich buigen. Maar stel nou dat Jezus hier mee kwam doen in de kerk. Dat het gewoon nu, in 2026, een paar maanden, de gewoonte van de Heer Jezus zou zijn om naar zijn gewoonte elke zondagochtend, elke zondagavond hier in Heter in de kerk te gaan zitten en mee te gaan draaien. Weet ik wat ik me afvraag, ook voor mezelf? Zou mijn reactie op de Heer Jezus meer lijken op de reactie van de farizeeërs, van de schriftgeleerden, van de inwoners van Nazareth? of op de reacties van de tollenaars en de hoeren en de zondaars. Hoe vast zitten wij in dat gevoel van, we doen het al heel erg zo en we doen het toch ook wel heel erg goed en bijna iets van, en de Heere God mag wel dankbaar zijn dat we hem zo trouw dienen. De Heer Jezus mag wel blij zijn dat wij het hier toch volhouden. De Heer Jezus mag wel blij zijn dat ik toch ook gewoon iemand ben die trouw de Bijbel leest en probeert te doen wat daarin staat. De Heer Jezus mag wel blij zijn dat ik me ook nog een beetje inzet voor de kerk. Dat ik misschien wel een plekje inneem in de kerkraad. Dat ik dominee ben. De Heer Jezus mag wel blij zijn. En dat zou je nooit hardop tegen jezelf zo zeggen. Tuurlijk niet. Daar zijn we veel te hervormd voor. Maar kan het zijn dat je dat misschien diep in je hart wel een beetje gelooft? Wel een beetje denkt? En dan is het antwoord van de Heer Jezus glashard. Kijk, als ik zeg, genade gaat over ontvangen met lege handen, dan zeg ik niks geks. Ik vertrouw er zomaar op dat u dat hier vaker hoort. Genade gaat over ontvangen met lege handen. En we hebben er ook wel onze ideeën bij. Denk, ja, lege handen, want die zonden moeten eruit, die moeten vergeven worden. En ik kan ook niet, ik moet niet te veel aandacht hebben voor de andere dingen. En weet je, het moet helemaal voor God zijn en maar weet u wat misschien wel het allermoeilijkste is om uit die handen te halen? Precies dat stukje van je zegt, ja maar dat heb ik toch wel mooi goed gedaan voor de Heere God. Daar mag hij wel blij mee zijn. Daar mag hij wel dankbaar voor zijn. Daar heb ik toch ook gewoon mooi een steentje bijgedragen aan zijn werk en aan zijn kerk. En het was in de kerk ook niet zo goed gegaan als ik niet ook mijn steentje had bijgedragen. Daar zit de angel. Het venijn. En dan is de boodschap van vanavond een harde boodschap. Het is niet zo dat het slecht is om je in te zetten voor de kerk. Maar weet je wat de Heer Jezus erover zegt? Lucas 17, we pakken het er nu bij. Dit is een korte gelijkenis. Dan zegt hij, weet u hoe het werkt? Als een slaaf de hele dag keihard werkt en dan komt thuis bij zijn baas. Dan zegt zijn baas niet, jongen, je hebt zo hard gewerkt, ik zal even lekker eten voor je maken. Weet je wat zijn baas dan zegt? Dan zegt hij, ga, kook voor mij, laat mij eten, als ik klaar ben, kom jij in de beurt. En zegt Jezus, dus, als jij doet wat God van je vraagt, dan zeg je zoals de slaaf, ik ben maar een dienaar van de Heere God, ik heb slechts gedaan wat mijn plicht was. En dat is de houding. En dat kan best schuren. Kan best wringen, kan best wel pijn doen. En toch geloof ik, het is denk ik ook een grote, genadige boodschap. Eentje die we niet kunnen missen. Want als we eerlijk zijn met elkaar en we denken na over al die dingen waarvan we denken, nou, daar mag de Heer Jezus ook wel blij mee zijn. En als we eerlijk kijken naar wat we daar nou mee doen en wat het nou eigenlijk voorstelt, dan weten we diep in ons hart ook wel dat het heel vaak ook helemaal niet zoveel voorstelt. En dan is het stiekem ook zo dat we met z'n allen braaf in de kerk zitten en soms ook gewoon energie steken, in de schijn een beetje ophouden. Uitstralen dat we een goed christelijk huwelijk hebben, maar ondertussen. Uitstralen dat we zo'n fijn christelijk gezin zijn, maar ondertussen. Uitstralen dat ik zo trouw mijn werk doe, maar ondertussen. Belastingaangifte al gedaan. En dan mag vanavond ook het woord van bevrijding zijn. Het was nooit de voorwaarde. Nooit de eis. Jezus is nooit op zoek geweest naar mensen die het toch best wel goed konden. Jezus is nooit op zoek geweest naar mensen die hij maar voor 90% hoefde te redden, omdat de andere 10% best wel klopte. Jezus is nooit op zoek geweest naar brave kerkgangers die overkomen alsof het altijd netjes gaat en altijd allemaal klopt. Jezus is op zoek geweest naar mensen die eerlijk tegen hem zeiden: Heere Jezus, ik heb u helemaal niks te bieden. Ik heb helemaal niks om er tegenover te zetten. Ik heb helemaal niks om waar te maken wat u voor mij gedaan hebt. Ik verdien het niet. En dan zegt de Heer Jezus: en juist daarom geef ik het aan jou. Juist daarom ontvang je van mij die genade, en die genade in veelvoud. Kom maar met lege handen. Als u het zelf had kunnen doen, als u het zelf had kunnen bewijzen, als er mensen waren geweest die op eigen kracht een leven met God hadden kunnen leven, dan was de Heer Jezus helemaal nooit gekomen. Dan hadden we het zo moeten uitzoeken. Maar Jezus kwam omdat hij wist: dit is de enige weg en het is de enige weg. En het enige wat hij vraagt is dat we erkennen dat het de enige weg is. Geen eigen werken en geen prestaties. Op je knieën gaan, schuld beleiden en volkomen verzoening van al onze zonden ontvangen. Amen. Laten wij dank en bidden. Liefdevolle, trouwe, genadige Vader in de hemel. Wat een voorrecht om tot u mogen komen met lege handen. Wat een voorrecht dat u beperkte, gebroken en zondige mensen zoals we allemaal zijn, tot u neemt. Dat u ons aanneemt en ontvangt. Al hebben we u niets te bieden. Hemelse Vader, we danken voor die rijke genade. We danken u dat u geen God bent van voor wat, hoort wat, zoals deze hele wereld lijkt te draaien. En Vader, we willen u belijden. Belijden dat hoogmoed en trots zo snel hun weg weten te vinden in ons hart. We willen al die keren belijden dat we hebben gedacht dat we iets zouden doen of iets zouden presteren om te verdienen wat u ons om niets allang gegeven hebt. Vergeef het ons. Ga ons niet voorbij. Hemelse Vader, ik bid een zegen over een ieder van ons. Zoals we hier zitten. Zoals we luisteren. U kent ons door en door. U weet van onze harten. U weet wat daar leeft. Kom met uw geest. Vermaan en troost ons. Bevestig ons geloof. Bouw ons vertrouwen op u. Vestig onze ogen op de hemel. Op uw werk, op uw wereld. Dat we ons niet blind staren op deze aarde met alle ellende. En Hemelse Vader, we bidden u voor de aarde. We bidden u voor haar gebrokenheid, haar pijn. We bidden u voor al die plaatsen waar oorlog woedt en we bidden u voor al die mensen die daar slachtoffer van zijn. We bidden u voor een planeet die kapot gaat aan hebzucht en achterloosheid die ons als mensen zo makkelijk aankomt waren. We bidden voor uw kerk in de verdrukking. Voor uw gemeente in de verdrukking naar lichaam. Ook in het Midden-Oosten, ook juist in deze onrustige tijd. Maar ook voor uw kerk in de verdrukking naar geest, naar ziel. En dan denken we ook aan de kerk in Nederland. Waar de vrijheid op papier wel is, maar waar dag aan dag gevochten wordt om onze harten, om onze aandacht, om onze gedachten. En u weet hoe makkelijk we die strijd verliezen. Houd ons vast, Heere God, in een wereld vol afleiding. Houd ons dicht bij u. En we bidden u voor al onze mede-Nederlanders die u kwijt zijn geraakt. Of u misschien nooit gekend hebben die leven in een verdrietige en uitzichtloze wereld zonder te weten van genade en redding zoals alleen u die kunt geven. Ontferm u over hen, Heere God, en Gebruik ook ons als instrument om die ontferming uit te spreken, uit te delen. Dat er een getuigenis van hoop uit mag gaan van uw kerk, ook hier in Nederland. Ook hier in Heten. Hemelse Vader, zo danken we u, zo bidden we u ook. Niet omdat we het verdienen. Niet omdat we ergens aanspraken kunnen maken. Maar alleen pleitend op het bloed van uw Zoon. Pleitend op de machtige naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen straks ons slotlied, gezang 300, het eerste, vijfde en zesde vers. Gezang 300. ontvang dan de zegen van de Heer. De Heere zal u zegenen en u beschermen. De Heere zal het licht van zijn gelaat over u laten schijnen en u genadig zijn. De Heere zal u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.